Gemeente, mevrouw Plieger uit Brielen is in het Ruwaard van Putten ziekenhuis opgenomen in Spijkenisse en zal waarschijnlijk morgen vandaar naar het verpleeghuis de Samaritaan overgebracht worden. Het ziet eruit dat ze niet meer naar huis zal kunnen terugkeren omdat de dokter een beginnende dementie heeft geconstateerd. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collect is de maandelijkse diaconiecollecte die bestemd is voor het landelijk jeugdwerk van de hersteltevormde kerk. De tweede collecte is een extra collecte voor de opleiding van de predikanten. De collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de voorkerk. Zelf zal ik daar helaas niet bij aanwezig kunnen zijn, omdat ik ook gevraagd ben vanmiddag nog 3 kerkdiensten elders te leiden. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu gemeente uit Psalm 95 en daarvan het 4e vers, Psalm 95 vers 4. Gaan we naar de weddenscheren zingen, gemeente uit Psalm 6 en daarvan het 2e vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Zonde beschadigt niet alleen andere mensen en onszelf, maar ook schendt het Gods hoogheid. Ik ben verzwakt, o Heere. Genees mij, red mijn leven, gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. Het 2e vers van Psalm 6. Horen we nu de stem van God die heden tot ons komt. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, uw allochtoon, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Samen ons verenigen in gebedsgemeente. Heren, dat we hier samengekomen zijn, dat is een blijk van uw genade. Een aantoonbaar bewijs dat wat de kerk zingt door de eeuwen heen zo waar is. Welzalig zijn zij die in uw voorhoven tot u naderen. En waar 2 of 3 in uw naam vergaderd bent, bent u in het midden. We zijn vanmorgen met veel meer en we danken u daarvoor, Heere. Want ons hart neigt tot kwade zaken. En een van de meest kwade zaken in onze tijd is dat de wereld ons leert, de geest van de tijd ons geweldig beïnvloedt in het individualisme, zodat samenkomen met andere mensen steeds meer moeilijkheden oplevert en steeds meer uit het vizier verdwijnt en wij menen aan onszelf genoeg te hebben. Het zal de uitdaging zijn van de kerk van de laatste tijd voor uw wederkomst om nog gemeente te zijn. En daarom, Heere, uw goedheid is groot. We dragen ook dat deel van de gemeente aan u op wat elders zal samenkomen in het buitenland of hier in Nederland, in andere gemeenten. En we vragen ook voor hen om uw gunst en genade, Heere. Gij hebt in ons land nog vele gemeenten gegeven. En we worden ons daarvan bewust, als het in het buitenland blijkt, dat dat zo anders kan zijn. En daarom bidden wij u, Heere, geef dat we het goud dat u ons in handen hebt gegeven, in gepaste munt ook vandaag mogen uitdelen. En dat uw knecht een uitdeler mag zijn van die gouden genade van de Heer Jezus Christus. En al uw knechten waar ook ter wereld. Zegen de bediening van uw woord in het zendingswerk en evangelisatiewerk in ons land en daarbuiten. We dragen het werk van onze eigen zending in Malawi aan u op. Geef dat het voortgang mag vinden, Heere. Maar we dragen ook alle hulpverlening die er is en die gebeurt uit een hart wat vol is van goedheid in de richting van anderen. We denken ook aan het project van Dr. De Wal in Ghana. Schenk hier uw zegen erop en geef dat het ziekenhuis spoedig voltooid mag worden. En dat ondanks alle tegenwerking van bepaalde kanten, het mag gelukken omdat het gebeurt in de naam des Heren. Wij pleiten, Heren, op het werk van hen die in onze gemeente de anderen bezoeken. Wij pleiten voor hen, Heren, om in de nood van anderen te kunnen delen. En we vragen uw gunst en hulp in bijzonder voor de kerkraadsleden, om zowel in beleidsvorming als in dienst in de gemeente dat niet al zuchtend hoeven te doen, maar met de vreugde en de vrucht die van u is. We mogen u vragen, Heere, om in bijzonder te gedenken aan de mensen voor wie deze tijd allerminst een vakantietijd is, omdat ze grote zorgen hebben. Die zorgen kunnen zowel van lichamelijke als psychische aard zijn. Het kunnen zorgen zijn vanwege relatieproblemen en gezinsmoeilijkheden. Zorgen om het werk en de voortgang ervan. Zorgen om het weer. Ach, Heere, u kent ons allen. En we weten dat er in de Bijbel staat dat we alle dingen met bidden en smeken bij u mogen bekendmaken. Maar het hart kan soms zo ver van u vandaan leven, Heere, juist als er grote problemen zijn. Breng hen bij u, Heere, de levensbron, bij de enige troost, beide in leven en sterven. Dat bidden wij ook in het bijzonder van mevrouw Plieger in het ziekenhuis in Spijkenisse. Geef dat haar geest niet zodanig verduisterd, Heere, dat zij het gebed en de gemeenschap met u moet missen, want dat is haar erger dan de dood. En geef, Heere, dat als ze overgaat naar een andere plaats, dat ze dat mag ervaren als een overgang van God gewild en in Gods genade en gunst. We dragen onze overheid aan u op, Heren, want er is wijsheid nodig om in deze tijd niet toe te geven aan de liberale geest van mensen in een poging om tolerant en verdraagzaam te zijn. Geef, Heere, dat de grenzen van die verdraagzaamheid getrokken worden bij hetgeen wat u ons te dragen geeft. Wees met hen die in verantwoordelijke posities in de samenleving, in de zorgsector en bij de overheid ook deze dag hun werk mogen doen. Heere, geef dat dat werk ook zegen mag afwerpen. Hoor ons gebed en neem onze dank aan in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Heere. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente in de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 14. Romeinen 14. Daarin gaat het over de kwestie van de zwakken en de sterken in het geloof. Een heel beroemde kwestie die in de kerkgeschiedenis tot op een dag van vandaag toe een belangrijke rol heeft gespeeld. De een zegt, als je echt christen bent, dan moet je vegetariër zijn. En de ander zegt, dat maakt niet uit, je mag alles eten, mits onder dankzegging genomen. Nou, dat soort kwesties die komen hier aan de orde. En ze zijn blijkbaar belangrijk genoeg dat de Heilige Geest er meer als een hoofdstuk aan besteedt. Want in hoofdstuk 15 loopt dat ook nog door. Daar hopen we vanavond ook nog nader op in te gaan. We lezen Gods woord in Romeinen 14. Degene nu die zwak is in het geloof neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, veracht hem niet die niet eet. En die niet eet, oordele hem niet die daar eet. Want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij dat gij eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat of valt zijn eigen heer. Maar hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de andere acht al de dagen gelijk. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar voor de Heere. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar voor de Heere. Die daar eet, die eet zulks voor de Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks voor de Heere niet, en hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want het zij dat we leven voor de Heere. Het zij dat we sterven voor de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dan dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere. Voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Laat ons dan elkander niet meer oordelen. Maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat er geen ding onrein is in zichzelf. Dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. Maar indien uw broeder onder spijzen wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf die niet met uw spijzen, voor welke Christus gestorven is. Dat dan uw goed niet gelasterd worden, want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk en aangenaam voor de mensen. Zo laat ons dan najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Verbreek het werk Gods niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt of waarin hij zwak is. Hebt gij geloof, hebt dat bij uzelf voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En dan volgt nu de tekst voor de prediking. Ook een van de veel misbegrepen tekstwoorden uit de Bijbel. En al wat niet uit het geloof is, dat is zonde. 23b van hoofdstuk 14. Gemeente, laten we als inleiding op de preek gaan zingen uit Psalm 138 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 138, vers 3 en vers 4.
Thank you.
De Heere is zo getrouw als sterk. Als er iets is, kinderen, wat wij graag willen zijn, dan is het sterk zijn, nietwaar? Vooral jongens hebben daar toch wel meer een handje van als meisje. Ze willen wat ze in handen hebben goed kunnen vastknijpen. En desnoods hun vuist te laten zien als het nodig mocht blijken. Sommigen doen dat ook als het niet nodig is, helaas. Sterk zijn, dat is iets wat een grote rol speelt in onze samenleving. Sterke mensen die sterk overkomen, die doen het goed, die scoren hoog. Wat is eigenlijk sterk zijn in het christendom? Ik moest denken aan de man die in de wintertijd langs het station liep. Helemaal dik, in warme kleding gehuld. En blijkbaar was het ook iemand die dure kleding kon betalen. Er stond een jongetje uit de volksbuurt van Rotterdam, vlakbij het station, met een stapel kranten in zijn hand. En die stond daar te bibberen en te kleumen van de kou, want die moest die kranten nog verkopen. En toen liep die man naar het jongetje toe en die zei: wat kostte al die kranten? Ja, zoveel, meneer. Hij zegt: geef mij die kranten maar. En die gaf dat jongetje het hele bedrag voor die hele stapel. Ga nou maar gauw naar huis, zegt hij. En trek maar eens warme kleren aan. Of als dat niet gaat, ga dan maar lekker binnen zitten bij de kachel. Dat is sterk. Vinden jullie niet? Dat laat iets zien van wat de Bijbel sterk noemt. Mensen die in de Bijbel sterk zijn, dat zijn mensen die heel veel interesse hebben voor zwakken. Denk maar aan de Heer Jezus. Wat was de sterkte, de kracht, het imponerende van Christus? Zijn bruin-grijze mantel, net zoals de rest van de Joden die in die dagen. Zijn snor en zijn baard waar elke man mee liep. Had hij zo'n imponerende gestalte? Jezaja zegt van niet. Het was niet in iets in hem dat we hem zouden aanzien en begeerd hebben. Wat was dan de kracht van de Heer Jezus? Die geweldige, unieke uitstraling dat hij zonder enige reserve alleen maar de zwakken, de onsterken zag en lief had, voor hen interesse toonde en hielp waar maar kon. Dit is iets wat haaks op het denken van onze tijd staat, hè? Want sterk zijn alleen de mensen die goed bij kas zitten en ook lichamelijk sterk zijn en ook gezond zijn en het kan ook mooi zijn. Dat is, doet het goed in onze tijd, dat zijn de sterk. Wat een dwaasheid eigenlijk. Dat zou betekenen dat de mensen die toch al de gave hebben van goede gezondheid en goed figuur en sterk, een sterke persoonlijkheid en ook een sterk lichaam, dat die dus bij God een streepje zouden voor hebben. Het tegendeel zal blijken in de dag des Heren. Het zal net tot mensen zijn die in het ziekenhuis zelf zo ligt te tobben met het warme weer en toch denkt: ik moet vandaag proberen om mijn buurvrouw die zo huilt omdat ze alleen is, geen man en geen kinderen heeft, een woord van troost toe te voegen uit Gods woord. Dat vrouwtje, dat wordt door de engelen gezien. Maar die man die vandaag in een of andere theater optreedt en scoort, die niet. Sterk zijn in het koninkrijk Gods, dat heeft Paulus gezegd toen hij afscheid nam van de ouderlingen van Efesen. Dat vind ik een heel sterk afscheid. Hij zegt niet van mensen: je moet nog maar veel bidden en je moet nog maar veel vragen om bekering. En jullie moeten ook zorgen dat je dus netjes en goed leeft enzovoorts. Hij zegt: je moet denken aan de Heer Jezus die gezegd heeft dat we de zwakken moeten opnemen. Hun aangezet moeten opnemen. Wij zouden het eerder willen zeggen: diep interesse voor ze tonen. En bedenken dat de Heere gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat zijn de sterke. In de gemeente van Rome waren sterken en zwakken. En het probleem met de sterken was daar dat ze de neiging hadden om trots te zijn op hun sterk zijn. Het waren mensen die ook qua geloofsbeleving, qua bevinding, veelal verder gekomen waren als andere mensen. Ze waren beter bekend met de dingen van Gods koninkrijk. Ze wisten ook meer. Ze waren waarschijnlijk ook in sommige gevallen intelligenter als anderen. Ze hadden in ieder geval ja toch wel wat voor ten opzichte van de ander. Ze waren de sterken in het geloof. Paulus rekent zichzelf er ook bij. Maar ja, Rome was een wereldstad in die tijd. Rome zien en dan sterven. En ja, onmiskenbaar waren er natuurlijk mensen die uit het heidendom tot bekering gekomen waren. En zich bij de Joodse gemeente voelden. Die vonden dat de Joden toch wel, nou ja, toch wel wat te zwaar waren. Te strikt in het naleven van allerlei dingen. Joodse voorschriften over de reinheid, handen wassen, kosher voedsel en al dat soort dingen. En zij wisten gewoon dat het, dat had Paulus, nee, ik moet dat goed zeggen, Paulus was er zelf niet eens geweest. Dat hadden andere apostelen hen onderwezen uit de leer van Christus. Ze wisten dat sinds de komst van Christus het verschil tussen onrein en rein voedsel heel anders kwam te liggen. Alles is rein, mits onder dankzegging genomen. Denk aan de geschiedenis van Petrus, die moet ontdekken in dat visioen, in dat laken, dat onreine en reine dieren daar dooreen vermengd in dat visioen aanwezig waren. Al wordt in onze tijd daar toch weer wat aan afgedaan door dat donkerblauw-paarse boekje. Ik ben de schrijversnaam even vergeten, maar dat boekje dat zie ik bij verschillende van jullie in huis liggen. Maar goed, dat terzijde. Alles onder dankzegging genomen. Wie het rein is het rein en wie het onrein is het onrein. Zo staat ook in ons teksthoofdstuk. En omdat die Romeinen toch al wat ja, superieur ten opzichte van de rest van Italië, het was toen nog niet één groot land, maar het was de stad Rome en verschillende andere staten. Nou ja, laat staan ten opzichte van die barbaren in het Midden-Oosten. Ze hadden het christendom natuurlijk aangenomen met een rein hart, want als God de Heilige Geest iets werkt, doet hij het goed. Maar aan hen kleefde nog allerlei vooroordeel en allerlei ideeën die ze meegenomen hadden uit hun opvoeding, vanuit de Romeinse cultuur. En dat was best een hele strijd voor hen. Bovendien, het christendom was verbreid door Joden. Niet de meest populaire groep in Rome. En die Joden hadden ook nog allerlei strikte gebruiken. Dan moet je niet denken dat die mensen zo trots en hoogmoedig waren dat ze niet meer de Joden zagen of zo hoor. Of dat ze minachtend op andere mensen neerkeken, want daar zullen we het vanavond nog over hebben. Het is zo dat Paulus hen prijst vanwege hun goedheid. Een van de meest opmerkelijke teksten in de Bijbel trouwens. Dat je om je goedheid geprezen wordt. Dus het is niet zo dat daar een soort haat en nijd in de gemeente was ontstaan. Maar er was verschil van inzicht. Over die dingen als eten en drinken, voedsel en kleding. Het was verschil van inzicht over de wijze waarop je omging met mensen die ongelovig waren. Vooral als je bij hen op een maaltijd werd uitgenodigd. En dat verschil in inzicht, dat verschil in cultuur ook tussen de heidenen die in Rome woonden en tot bekering gekomen waren, en de Joden die vanuit Israël gekomen waren en daar naartoe geëmigreerd waren. En dan niet te vergeten natuurlijk de christenen uit allerlei andere achtergronden, want het is historisch juist om te zeggen dat de christenen in Rome vooral bestonden uit slaven, uit Illyrië, dat is ergens in Turkije tegenwoordig, of uit Numidië, Afrika, of ze kwamen uit Carthago, Noord-Afrika, of ze kwamen uit Hispania, uit Spanje. Onder de slaven waren heel veel mensen tot de Heer Jezus Christus bekeerd geworden. En die kwamen overal vandaan, want slaven werden overal vandaan aangevoerd in de richting van de stad Rome, om daar dus de mensen te dienen. Er is een tijd geweest dat er meer slaven in de stad woonden als autochtone bewoners. Dus de allochtonen waren rijk vertegenwoordigd. Het was een multicultureel Rome. En dat in dat multiculturele Rome mensen vanuit allerlei landen en achtergronden, culturen, kon het niet anders of er waren verschil van opvattingen over bepaalde gebruiken en over bepaalde manieren van eten en drinken en kleding. Nou ja, dat maken wij natuurlijk in Nederland vandaag de dag ook mee. In mijn jeugd zag je nog geen vrouwen in Delfshaven met een hoofddoekje om enzovoorts. En dat zal u ook opgevallen zijn. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Wel, zegt de apostel, alles wat niet uit het geloof is, dat is zonde. Ik zei straks al, dat is een tekst die geweldig misverstaan wordt. Want als je die tekst uit het verband haalt, uit de context lospelt, dan wordt het een heel vreemde tekst. Alles wat niet uit het geloof is, is zonde. Dus dat betekent als ik, nou laat het maar heel gewoon zeggen, als ik straks na de dienst een kop koffie drink, dan moet ik me dus afvragen of het uit het geloof is, of niet. Want als het niet uit het geloof is, is zonde. Zo redeneren veel mensen. In ons afgelopen verblijf in Zuid-Afrika waren er heel wat mensen die in verband met de steeds verslechterende veiligheidstoestand dag en nacht lopen te tobben. Moeten we nou weer gaan emigreren naar Nederland, of velen gaan naar Australië en Nieuw-Zeeland of Canada? Maar is het in het geloof? Want alles wat niet uit het geloof is, is zonde. Nou ja, dan hoor je een vrouw zeggen tegen haar man, ja, ik vind het heel vervelend om het tegen je te zeggen, maar jij rookt nog steeds en volgens mij kan dat niet, want wat niet uit het geloof is, dat is zonde. De tijd is voorbij dat professor Van Ruler uit Utrecht, zo laten we zeggen de 60 jaren van de vorige eeuw, tegen zijn studenten zei, als je het woord bevinding goed verstaat, zegt hij, dan kun je bevindelijk een pijp roken. Dat zou hij nou niet meer durven zeggen, denk ik. Inmiddels is ons geweten wat anders gevuld op dat punt en zijn we er steeds meer achter gekomen wat de kwalijke gevolgen van roken zijn. En dan brengt ons precies bij de kern van de zaak. Het woord geloof heeft te maken met het woord geweten in dit verband. Vers 21 zegt, het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Je komt mensen tegen die zeggen, ja, de Heer Jezus Christus is mij lief en dierbaar, hij staat voor mij boven alles. Maar om mijzelf te beschermen tegen wereldgelijkvormigheid, ook op het gebied van eten en drinken, vind ik dat het goed is om toch de Joodse regels vast te houden. En ook voor mijn gezondheid vind ik dat beter. En wat zegt Paulus nu tegen de sterken in de gemeente? Kijk, als je weet dat je broeders en zusters in hun geweten zich meer en dichter bij Christus voelen, hun geloofsleven op dat punt voor hen rechter en echter is als ze wel bepaalde voorschriften in acht nemen over spijs en drank, dan moeten jullie niet, als er een maaltijd is, een gezamenlijke maaltijd, nou eens eventjes melkproducten en vleesproducten door elkaar gaan eten. Zo vanuit wij staan in de vrijheid. Niets is onrein, net zonder dankzegging genomen. Wij zijn sterk in het geloof. Wij mogen rustig vlees en andere dingen eten die anderen misschien niet willen eten. Er zijn broeders, zegt Paulus, die vegetariër zijn omdat ze geloven dat het verkeerd is om vlees te eten. En zeker de hoeveelheden die soms gegeten worden in die cultuur en in de onze. Het zou verschrikkelijk zijn als je nou demonstratief in een restaurant waar zij aan een andere tafel zitten vlees gaat zitten eten. Dan heb je niet begrepen wat Christus bedoelt. In het volgende hoofdstuk zal hij zeggen: Christus heeft zichzelf toch niet behaagd? 15 vers 3. Christus heeft zichzelf niet behaagd. Denken jullie dan dat jullie wel de naaste behagen? Vers 1 van hoofdstuk 15. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden van de onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Je moet niet zelf je eigen profiel daar mooi zitten maken van: ik ben sterk in het geloof, ik kan dat allemaal aan en jullie zijn dat niet. Nou ja, jullie zijn een minder soort christenen. Dan behaag je de mensen niet. Je brengt ze in gewetensnood, want die denken, die sterken waar ze hoog tegenop kijken, als die vlees kunnen eten terwijl ik meen dat het voor God niet mag, ja, heb ik het dan soms mis. Dat is ook zo met kleding bijvoorbeeld. De een meent dat hij in een zwart moet lopen en de ander in een andere kleur. Goed, er staat geen kledingvoorschrift in de Bijbel. Sinds het Nieuwe Testament kun je dat nergens vinden. Als wel dat wij met het oog op ons christen zijn, anders zijn als de wereld. Dus we lopen er niet bij zoals de wereldse mensen. Die uitdagend en onszelf profilerend. Nee, we proberen juist God te behagen en niet onszelf. Zie eens wat mijn outfit wel niet is. Maar het is alles, zegt de apostel, als het goed is, in het geloof. Dat wil zeggen, in het geloof waardig zijn voor God. Iemand die neerkijkt op een ander waarvan die zegt, nou, die loopt in zwarte kleren, zegt, dat is ook wel erg strikte opvatting, die is niet geloofwaardig voor God. Want die veroordeelt een broeder. En iemand die in witte kleren loopt, die moet niet denken van, tjoe, wat ben ik goed, zeg. Want er staat in Prediker 8, laat uw kleding te allen tijd wit zijn. Dus ik ben bijbels bezig. Ja, die andere mensen zien dat niet, maar ja. Die is ook niet geloofwaardig voor God. En ook niet voor de naast. Alles wat niet uit het geloof is, is in dit verband waardig voor God en de mensen. En wat is waardig voor God en de mensen? Dat je God en de mensen behaagt en niet jezelf. Over waarden en normen gesproken. Het gaat hier niet direct om het geloof waar Paulus over gesproken heeft in het 4e, 5e hoofdstuk. De rechtvaardiging van door het geloof. Het gaat hier niet over de kwestie van de heiliging, de levensheiliging. Het gaat hier over de relaties tussen mensen waarvan God wil dat ze zo geloofwaardig zijn, waardig aan het geloof, dat de gemeente, hoe divers ze ook is, in kleding, gebruiken, de manier waarop ze met voedsel omgaan enzovoorts, dat de gemeente zo geloofwaardig is dat mensen eromheen niet de indruk krijgen dat is een hok vol ruzie, zeg, waarbij de een wordt afgerekend op dit of op dat en de ander in de hemel geprezen wordt omdat die dan het goede voorbeeld zal geven. Alles wat niet uit het geloof is, in dit verband, wat niet in het geloof is, dat wij God behagen en de naaste en niet onszelf. En dat gaat heel ver, hoor. Dat gaat heel ver. Ik bedoel, de liefde gaat ver. Ik vind altijd nog een prachtig voorbeeld wat gebeurde in de eind van de 80e jaren van de vorige eeuw. Toen een Nederlands echtpaar naar China toe ging om daar zending te bedrijven, maar dat kon niet openlijk. Een Nederlands echtpaar, echt van reformatorische huizen, echt revo zeggen we tegenwoordig. En ze sloten zich aan bij een huisgemeente, een Chinese huisgemeente. En in die tijd liepen alle mannen en vrouwen in dat blauwe, die blauwe overal, dat Mao-pakje, zoals we dat wel noemen. En na een dienst, na een samenkomst van de huisgemeente, toen was er een oude christin, die liep naar de jonge Nederlandse vrouw toe, die keurig in donkerblauw liep, met een rok ver over de knieën. En die zei met een ernstig gezicht tegen de jonge vrouw, ze kon Engels, gelukkig, zou u de volgende keer ook een broek aan willen trekken? Want u laat het onderste deel van uw benen zien. En dat vinden wij voor God en voor de mensen niet goed. Nou, ze was verbaasd. Toen realiseerden ze zich dat in die cultuur heilig leven voor God voor vrouwen betekende dat ze een hele lichaam bedekten, vanaf de hals tot de voeten toe. Daarom heeft ze niet gezegd, als ik in Nederland terugkom, dan ga ik ook in een broek lopen. Zo verstandig was ze om te weten, hier ben ik een sterke, want ik weet dat ik in een rok mag lopen. Maar om de willen van de zwakken, die dat niet zo zien, pas ik me aan. Of is het andersom? Daar moet je zelf nou maar eens over nadenken. Daar moet je nou zelf maar eens over nadenken. Wie is de sterke en wie is de zwakke? Ja, ik weet al, dominee. Nou, zeg het eens. Degene die God wil behagen en de ander. Zo is het, jongens. Zo is het, jonge mensen. Ik weet wel, in onze tijd word je afgerekend als je niet voor jezelf opkomt en je eigen profiel waarmaakt. Maar in het christendom mogen wij de vrijheid leren kennen die er is als we meer God willen behagen en daarnaast. Alles wat niet uit dat geloof is, is zonde. Dat woord geloof is een bijzonder woord hier in de zin van, het heeft een iets andere betekenis dan we er normaal aan hechten. Maar ik denk ook aan het feit dat er ook nog steeds in onze gemeente jongeren zijn die het voornemen hebben om te gaan trouwen. En dan komen ze op huwelijksgesprek. En dan gaan we ook onder andere praten over het trouwformulier. En dan staat er in dat formulier dat de man en de vrouw elkaar iets beloven. En wat beloven ze? Dat ze hem of haar trouw en geloof houden in alle dingen. Volgens het heilige evangelie. Naar uitwijzen van het heilige evangelie. Ze zullen elkaar trouw en geloof houden. Dat wil zeggen, ik man hou jou, mijn vrouw, voor geloofwaardig. Wat jij zegt. Ik ga ervan uit dat het waar is wat jij zegt. Ik vrouw hou mijn man voor geloofwaardig. Ik ga ervan uit dat het betrouwbaar is wat je zei. Dat betekent trouw en geloof houden. Daar is dat woord geloof ook een iets andere betekenis dan wij dat meestal gewend zijn. Dezelfde betekenis als hier. Alles wat niet uit het geloof is, uit dat geloof is, is zonde. En over die vrijheid gesproken, daarover zegt de apostel Paulus iets prachtigs. Hij zegt in vers 20, hebt gij geloof? Heb dat voor uzelf, voor God. Dat betekent niet dat je op je werk moet zwijgen over de Heer Jezus, of voor de klas. Of dat je denkt, in de familiekring is er nou eenmaal geen plaats om over de Heer Jezus te praten. Dus ik ga maar door met zwijgen, jaar in jaar uit. Want er staat in de Bijbel, als je geloofd hebt, heb dat dan al voor jezelf, voor God. Dat is ook zo'n vaak misverstaan of misbruikte tekst. Je mag zwijgen over God en over je relatie met de Heer, als die er mag zijn, omdat je het voor jezelf moet houden. In de kerkgeschiedenis worden dat soort mensen de Nicodemieten genoemd, naar Nicodemus die in het geheim christen was. Je moet stiekem christen zijn, want openbaar is vooral in deze tijd is dat niet te doen. In onze multiculturele samenleving en zo grote verschillen, islamieten en al die andere groepen die naar Nederland gekomen zijn. En oh ja, nou ja, ik zei straks, in Rome was het toen ook al zo, hè? En daar waren de sociale verschillen nog veel groter. Denk aan de slaven en de mensen die van de adel, de equites, de ridderstand waren. Was nog veel problematischer daar als bij ons. Maar Paulus bedoelt hier niet van, als je geloof hebt, moet je dat voor jezelf houden. In de moderne zin van, dat is een iets persoonlijks tussen God en jou. Je persoonlijke relatie met God, dat is iets waar een ander niet aan hoeft te komen. Ook in de orthodoxe gemeenten zijn er veel mensen die dat denken. Hè? Ik ben zondags christen, maar door de week heb ik een andere taak. Dan ben ik bouwvakker of ik ben leraar. Maar ik ben, nou ja, ik ben ook christen, maar. De Bijbel is er vol van om te zeggen dat ook mensen die heel moeilijk kunnen praten en dus heel moeilijk ook iets kunnen zeggen en getuigen, dat die zelfs door een handel en wandel daarnaast nog tot Christus kunnen brengen. Dus maak je niet ongerust als je weinig kunt zeggen, of in ieder geval moeilijk uit je woorden kunt komen. Kan ook door handel en wandel. Maar daar gaat het hier niet over. Waar gaat het hier dan wel over? Wel, als je dit geloof hebt, dat je in bepaalde dingen sterk mag zijn. En als je weet dat door dat te demonstreren, je de naaste aanstoot geeft, erger, zelfs hem in de problemen brengt, of wat kan gebeuren bij het woord aanstoot, ten val brengt. Moet je dat niet doen? Moet je dat niet doen? toen ik in de Sovjet-Unie kwam in 1984, in Alma-Ata in Kazachstan, ontdekte ik tot een schrik dat alle mannen van de gemeente elkaar een kus op de wang gaven. Nou ja, ik was zo'n sterke uit Holland, ik hoefde dat niet te doen, dacht ik, maar ik heb het toch maar wel gedaan, want ik zou grote ergernis gegeven hebben. Die man, die houdt zich niet aan de kus der gemeenschap, want dat staat toch in de Bijbel? Kust elkander met een heilige kus. Er waren geen mannen die vrouwen kusten, zoals in onze cultuur, maar vrouwen kusten vrouwen en mannen kusten mannen. Dan kan ik zeggen van, ja, dat hoeft voor mij niet en in onze cultuur is dat anders, maar ik zou God niet behaagd hebben, ik zou die mensen niet behaagd hebben als ik dat gedaan had. Daar ben ik van overtuigd. Dus ik heb het maar gedaan, ook al ondanks het feit dat die mensen veel knoflook eten en het niet altijd aangenaam was. Heb gij geloof, God op dat moment, heb dat voor uzelf bij God. Als je weet dat je zelf dat niet hoeft te doen, omdat je in een andere cultuur leeft en denkt en voelt, houd dat nou maar voor jezelf dan. Maar ga op dat moment God behagen en de mensen behagen waar je tussen verkeert. Vorm geen aanstoot en ergernis voor mensen. Wij noemen dat wel aanpassen. Ja, dominee, dat brengt bij een groot probleem, want we hebben daar wel eens eerder over gehad, op vrouwengesprekskring, catechisatie en bijbelkring en cursus en noem maar op. En daar komt ook altijd die vraag naar voren, u weet het al, hè? Ja, dat weet ik nog steeds. Er komt die vraag naar voren, hoe ver ga je in dat aanpassen? En ik weet wat u altijd zegt. Net zover als de liefde gaat. Maar ik heb daar toch een toenemend probleem mee gekregen, hoor. Als u dat zo zegt. Vertel het eens. U kunt dat niet volhouden, dominee. Je zou dus uit liefde voor mensen ja, verder gaan moeten aanpassen. Je zou dus uit liefde voor mensen dingen moeten bedekken of maar niet over praten of jouw eigen overtuiging voor jezelf houden. Hebt gij geloof, heb dat bij jezelf voor God. Die volgens jouzelf, maar ook volgens anderen verkeerd zijn. Je kunt toch niet zeggen, je moet de naaste lief hebben. U zult het toch met ons eens zijn dat als het gaat om een actueel onderwerp, als het praktiseren van homoseksuele relaties, dat de Heere dat verbiedt, net zo goed als de iemand die een single is, verbiedt om allerlei relaties aan te gaan. Buiten het huwelijk, zoals God dat gegeven heeft, mag toch niet. Als uw redenering zou kloppen, hè, dat je aanpast en dat je de grens wat bepalen door de liefde. Nou ja, dan hebben dus de moderne christenen gelijk. Die zeggen dat dan ook homoseksuele praktijk helemaal niet verkeerd kan zijn. Want je legt de grens daar waar de liefde is. Als die mensen maar zeggen dat ze van elkaar houden, dan is het toch goed? Ja. Als u dat probleem daarmee hebt, dan kunnen we elkaar de hand geven, want dan heb ik ook een probleem. De liefde bepaalt nog steeds de grens. Alleen, Gods wet is ook liefde. Dat is punt 1. Laat er geen misverstand over zijn. Ik kan ontzaglijk te doen hebben met mensen die alleengaand zijn en graag getrouwd zouden willen zijn en nooit tot een huwelijk kwamen of niet meer kunnen komen. En zeker als je een verbroken relatie achter de rug hebt, kan dat een grote nood in je leven zijn. En datzelfde geldt voor mensen die homoseksuele gevoelens hebben en maar die daar ook niet in de praktijk mee uit de voeten willen, omdat ze zeggen dat is in strijd met Gods wil in mijn leven en daar geweldig mee worstelen. Ook die mensen moeten wij zoeken te behagen, maar niet door te zeggen, het is goed als je toch in de praktijk van je leven daartoe overgaat. Want dan heb ik geen liefde tot hem of haar. Hoezo niet, dominee? Nou, ik ga zeggen dat Gods wet niet goed is. God heeft zijn wet uit liefde gegeven. Zoals ik tegen mijn kinderen zei, toen we in Putten woonden, dat hekje bij het einde van de tuin, dat is niet omdat ik jou wil plagen hoor, maar dat hekje is daar dat jij niet zomaar de weg op rent. Dat hekje is mijn liefde voor jou. Zo geeft God de hekken van zijn wet als liefde voor ons. Zodat we de grenzen niet te buiten gaan en onszelf te buiten gaan. Dat is zijn goedheid, zijn genade. Ouders, u bedoelt, de liefde bepaalt het, maar de liefde die zich wel laat vullen door Gods wet. Inderdaad. Ik kan niet goed praten dat iemand in mijn omgeving of in mijn familie alcoholist is en zeggen, nou ja, ik weet dat jij zo ontzettend veel liefde voor God hebt, maar ook erg zwak bent in de fles, in het gebruik van alcohol. Dus ik probeer jou te behagen door het goed te praten dat je alcoholist bent. Dan heb ik geen liefde. Want Gods wet zegt dat we geen afgoden moeten dienen als een veilig hek om ons te beschermen tegen onszelf. En de fles die kan een afgod worden, toch? Dus er zitten beperkingen aan de liefde. Nee, er zitten geen beperkingen aan de liefde, maar beperkingen door ons eigen zondige vleeselijke hart. Dat is het probleem. Gods liefde is het probleem niet. De liefde tot de naaste is het probleem niet. Maar dat wij daar niet goed mee uit de voeten willen gaan. En dat wij dat verkeerd hanteren of misbruiken. En daarover verstaan we de vrijheid ook vaak niet. Hebt gij geloof, hebt dat gij bij uzelf voor God. En dan komt een zaligspreking die de minst bekend is van heel de Bijbel. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt en hetgeen hij voor goed houdt. Vers 22b. Zalig is hij of zij die zichzelf niet oordeelt en hetgeen hij voor goed houdt. Als je ervan overtuigd bent dat je binnen de veilige hekken van Gods wet eet, drinkt, je kleedt, woont, werkt. Terwijl je God wil behagen en ook de naaste wil behagen, als je daarvan overtuigd bent. Dat je dat niet doet om voor iets van jezelf te profileren of groot of sterk te zijn in de ogen van anderen. Wel, dan ben je zalig als je jezelf niet hoeft te veroordelen in hetgeen je voor goed houdt. Dan zit je ook niet te tobben en te dubben, zoals de zeeuwen zeggen, tussen is het nou goed of kwaad. Dat is de vrijheid van een christenmens. De vrijheid van de kinderen Gods. God behagend en de naaste behagend in alle dingen die ik voor goed mag houden, omdat ik God behaag en de naaste wil behagen. En dan zegt hij vers 23. Maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld omdat hij niet uit het geloof eet. Dan krijg je de vrijheid niet. Als je toch blijft dubben en aarzelen en tobben van is het goed of niet goed, dan sta je niet in de vrijheid. En dan veroordeel je jezelf toch als je dan iets gedaan hebt waarvan je denkt, ja, dat zal het misschien toch wel niet goed zijn. Wel, ze zeiden in de 70e jaren bij de Rijkspolitie, leer de mensen bij twijfel niet inhalen. Bij twijfel. Maar niet doen. Opdat je niet je bezondigt aan God en de mensen. Want het gaat erom dat we God behagen. En de mensen behagen. Want dat is wat Christus deed. Dat weet je toch, hè? Weten we dat goed, dat Christus nooit zichzelf heeft behaagd? Dominee, ik zit dan met de laatste vraag. En dat is, dat deze dingen, kan een mens absoluut niet voor zichzelf. Ik heb gaandeweg de preek zitten bedenken, het zijn prachtige dingen die hier ons in Romeinen 14 gezegd worden. Maar het is niet reëel, het is onhaalbaar, het is volgens mij niet realistisch. Je kunt zo in deze samenleving, in deze tijd niet meer met elkaar omgaan. Nou, dat laatste bestrijd ik. Hoewel ik er zelf ook veel strijd mee heb. Laten we eerlijk zijn. We zijn allemaal kinderen van onze tijd. En we roepen van die multiculturele samenleving, die het steeds moeilijker maakt om christen te zijn en om eerlijk te zijn en om... enzovoorts. Maar Rome, in de eerste eeuw van onze jaartelling, mensen, als je wist wat daar zich allemaal afspeelde, daar lusten de honden geen brood van. Dat is nog veel erger als wat er gebeurt in Amsterdam en Rotterdam, in de minst aangename wijken van die steden. De zonde werd daar veel openlijker bedreven. Die christenen in Rome hadden grote problemen als ze over straat gingen. Waar moesten ze hun ogen houden? Laten we niet denken dat het allemaal nieuw is wat we nou meemaken. Maar goed, ik ben het van harte met je eens dat wij dat vanuit onszelf niet kunnen. En als je het toch probeert, dan kom je onder een wettische dienstbaarheid terecht, die je leven met een rouwsluier, een grauwsluier omringt en geen vrijheid biedt. Er zat een keer een predikant in de trein en alleen in de coupé met een jongen en kreeg een gesprek met hem. En de jongen vertelde dat hij de Heer Jezus Christus lief had gekregen in zijn leven. Hij zegt, maar sinds die tijd heb ik een heel groot probleem. Hij zegt, want wat ik vroeger geen zonde vond, dat vind ik nu wel zonde. En ik kan het niet aan om daartegen te vechten. Ik red het niet. Toen zegt die dominee wat dominees moeten zeggen, maar je moet dat ook niet in eigen kracht doen, maar je moet dat doen in de kracht van Christus. Ja, dat weet ik, meneer. Dat ze die bekendgemaakt is, dominee. Dat weet ik, meneer. Dat is allemaal waar, maar... nou ja, je begrijpt het wel. Probleem waar de meeste christenen mee tobben, zo niet alle. Tenminste, die echt christen zijn. Toen pakte die dominee zijn bijbeltje en een pen. En hij zegt, als ik mijn bijbeltje zo plat op mijn hand leg, dan kan ik mijn pen er rechterop zetten, er recht bovenop zetten, zonder dat die pen omvalt. Nou ja, die trein die schudde bij elke... railsovergang, of las, noem je dat geloof ik, hè? Dan schudde die trein heen en weer. Je kent dat wel, dat gevoel van een trein. Nou, die dominee die beweerde dus, hij kan dat bijbeltje plat op zijn hand houden en een pen recht op de bovenop zetten en hij blijft toch staan, zonder dat hij omvalt. Dus die jongen die dacht dat hij een grapje maakte en die zei, nou ja, dominee, dat redt u niet hoor. Ik red het ook niet, zegt hij. Die pen die redt het niet. Kijk maar. En dan zette die pen er bovenop de bijbeltje. En hield hem vast. Ja, u houdt hem vast. Ja, natuurlijk, jongen, zegt hij. Ik kan alleen maar rechtop blijven staan in deze wereld als Christus mij vasthoudt. Maar als Christus mij loslaat, en de pen die klettert op de grond. Het misverstand bij jou en bij vele christenen is, zei die predikant, dat ze denken na ontvangen genade, dat ze zelf nu krachtig genoeg zijn, sterk genoeg zijn, om in de wereld staande te kunnen blijven. Dat heeft tot de val van veel christenen geleid, tot meer kerkverlating enzovoorts. Waarbij te vragen is of ze ooit echt christen geweest zijn. De belangrijkste les die de zwakken en de sterken mogen leren is: Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. En Gods genade is ons genoeg. Amen. Zingen we nu uit Psalm 122 en daarvan het derde vers. Psalm 122, vers 3. Laten we danken, gemeente. Heere, onze dank is groot dat Gij ons in het dagelijks leven een gids geeft om veilig te gaan en veilig thuis te komen. Geef dat degenen die U nog niet kennen, deze gids leren kennen en zo U, Heere, opdat ze in de navolging van de Heer Jezus Christus zullen thuiskomen daar waar Hij is. En geef, Heere, dat uw kinderen die u volgen maar zo menigmaal in duisternis verkeren over beslissingen die in zijn leven moeten nemen, zullen leven uit de belofte: Hij houdt mij vast en Hij heeft gezegd: wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Wij dragen elkander aan u op, Heere. Geef ons dat we zoveel liefde voor u hebben, dat we ook vanavond weer samen willen komen, en dat het hart door de liefde gedreven ook instructie en onderwijs wil hebben over de wijze waarop we met u en met de naaste mogen omgaan. En dat we door genade mogen leren, Heere, om hierin toe te nemen en te groeien. Want dit is immers de belangrijkste weg in het omgaan met elkaar, waardoor de vrede bewerkt wordt en twist en wrok verdwijnt. Zo God behagend en de naaste behagend, mogen we voortreizen onder het zalige kruis, tot in het Vaderhuis om Jezus wil. Amen. Psalm 72, en daarvan het vierde vers willen we tot slot zingen, gemeente. Psalm 72, vers 4. Liefden, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.